Ja, het tweede gedeelte dus van Jefta. Even nog eventjes teruggaande op vorige keer. Jefta, die is een man, die een zoon, hè, die verwekt is buiten het bed, om het zo maar even te zeggen. Verstoten door zijn broers, een krijger, stoere man, tegelijkertijd ook emotioneel. Hij haalt zijn gram als zijn broers hem vragen om voor het volk te vechten. Hij wil daar iets voor terug, zo is hij dan ook wel weer voor wat hoort wat. En aan de andere kant ook iemand die echt het werk en het woord van God kent. Hij kent God. Een enorme tegenstrijdigheid, hebben we het ook over gehad. Dat tweesnijdend zwaard waar God ons hart door midden klieft. Wat van hem is, wat van onszelf is. En die tegenstelling is altijd in de mens. Dat zullen we altijd hebben. En al met al dus heeft Jefta niet een enorm goed cv, maar wel een geloofsheld. Toch is hij een geloofsheld. En dat moeten we even vasthouden. Vandaag stel ik de vraag maar aan het begin van de preek ook. Kan, in het vervolg van deze preek, kan uw geloof, nou eigenlijk kan uw religie, andere mensen pijn doen? Of de mensen om u heen? En dat is een vraag die we centraal stellen. Dus dat verhaal gaat verder nadat Jefta met zijn bijbelkennis, om het zo maar te zeggen, op diplomatieke wijze de argumenten van koning van de op de koning van de Ammonieten heeft afgevuurd. En die diplomatie die is mislukt, dus wat gaan we dan doen? Lekker een robbertje vechten. En Jefta besluit het land te gaan verdedigen. Jefta gaat met zijn mannen op pad. En dan? Richter 11, 29. Toen kwam de geest van de Heer over Jefta. Hij trok door Gilead en Manasse langs Mispa in Gilead en vandaar naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heer deze gelofte. Als u de Ammonieten aan mij uitlevert en ik behouden van de Ammonieten terugkeer, zal de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt de Heer toebehoren. Ik zal hem als een brandoffer opdragen. Toen trok Jefta ten strijde tegen de Ammonieten en de Heer leverde hen uit, aan hem uit. Hij sloeg op hen in van Aroar tot aan de weg van Miniet, 20 steden en tot Abel Keramim. Hij bracht hun een heel zware nederlaag toe. Zo werden de Ammonieten door de Israëlieten vernederd. Toen Jefta naar zijn huis in Mitzwa terugkeerde, kwam zijn dochter de deur uit om hem met tamboerijnen en rijdansen tegemoet te gaan. Zij was zijn enig kind. Buiten haar had hij geen zonen of dochters. Zodra hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ach, mijn dochter, wat tref je me zwaar. Je maakt me diep ongelukkig. Ik heb de Heer mijn woord gegeven. Ik kan niet meer terug. Zij antwoordde: vader, u hebt de Heer uw woord gegeven. Dus doe met mij wat u beloofd hebt. Want de Heer heeft u wraak laten nemen op de Ammonieten, uw vijanden. En ze zei tegen haar vader: ik vraag u alleen nog deze gunst. Geef mij 2 maanden om met mijn... geef mij 2 maanden om met mijn vriendinnen de bergen in te gaan en daar te rouwen, omdat ik als maagd moet sterven. En hij antwoordde: ga maar. En hij liet haar voor 2 maanden met haar vriendinnen de bergen ingaan. Daar rouwde zij, omdat zij als maagd moest sterven. Toen zij na 2 maanden weer bij haar vader kwam, deed hij met haar wat hij beloofd had te doen. Zij had nooit gemeenschap gehad met een man. Zo ontstond in Israël de gewoonte dat meisjes ieder jaar 4 dagen lang de dochter van Jefta, de Gileadiet, herdenken. Ja, dit is eenvoudigweg een drama. Ik kan er voor de rest niet veel van maken. Zeker op Vaderdag is het natuurlijk een beetje een naar verhaal. Het is een enorme deceptie. Laten we dit eens in die zin onder de loep nemen, alsof we heel veel vragen aan Jefta hebben. Allereerst de geest van God. We zien aan het begin van de Bijbel, van dit verhaal, dat de Heer zegt: toen kwam de geest van God over Jefta. God laat zijn geest opbloeien in de personen die hij heeft uitgekozen om iets bijzonders te doen. Dat deed hij natuurlijk bij de salving van Saul, van David. Dat werden koningen, die werden gezalfd. En dan kwam de geest, die bloeide op, zo staat het in het grondwoord, bij die koningen. Maar ook bij de richteren, zoals Othniel, Gideon, Simson. Bij Simson zelfs 4 keer, hè, die krachtige man. En die geest, dat moet u zien, als het wordt vertaald bij sommigen als de geest bloeide op in iemand. Hè? Daar kwam een enorme motivatie en een kracht uit. Of die geest omarmde als een harnas die persoon. Zo moet je dat zien. En dat is in dit geval het verhaal van Jefta. En die geest die motiveert, die geeft kracht, die geeft doorzettingsvermogen. Kom op, nu moet het gaan gebeuren. Ik ben met je. In Israël zegt ze, yalla, gaan. En de geest van God kwam over Jefta als een harnas. Jefta was compleet omgeven door die geest van God. En dan doet Jefta in mijn ogen toch iets raars. Kennelijk moet hij onderweg, moet daar iets geweest zijn waardoor hij toch aan het wankelen gebracht is. Er moet iets geweest zijn waarvan hij denkt, Ik ben nu op weg, hè, met die paarden. We zijn op weg met al die mannen om die ammonieten een lesje te leren. En toch is hij aan het wankelen gebracht. Er is iets gebeurd waardoor Jefta aan het twijfelen is gebracht. En zoals we dat de vorige keer gezien hadden, dat hij zei tegen zijn broers, nou, ik wil jullie best helpen met het verdedigen van Israël, maar voor wat hoort wat. Dus als we dan winnen, dan word ik jullie hoofd, ik word jullie richter en ik word eigenlijk in ere hersteld. Het was toch wel een manneke die zijn aanzien hoog wilde houden. En dat doet hij hier dus eigenlijk ook weer, met zijn grote mond eigenlijk, hè. Hij krijgt denk ik toch een inzinker en hij doet precies hetzelfde. Voor wat hoort wat. God, als u mij behouden laat terugkeren, als u de ammonieten in mijn hand geeft, dan krijgt u het eerste wat uit mijn huis komt lopen en ik geef dat u als een brandoffer. Sorry. Wat mij betreft een Jefta-belofte. Uit onzekerheid iets beloven en als God dan levert, dan lever ik ook mijn belofte. Dan vul ik die van mijn kant ook in. Ook Gideon was zo'n onzeker persoon, ook een richter. U weet dat misschien wel met dat schapenvelletje, dan de dauw erop en dan de dauw eromheen. Nou, er was ook iemand die moest een teken hebben van God om zeker van te zijn dat het allemaal wel in orde zou komen. Wat is dat toch? Hebben wij misschien ook die behoefte om toch wekelijks of dagelijks of in ieder geval 1 keer per maand of kwartaal een teken te krijgen van God? Om maar zeker te zijn dat we op de goede weg zijn. Ik denk dat het een heel menselijk iets is. En ik heb ook vaak het idee dat als dit gevraagd wordt, dat God klaarblijkelijk eventjes voor je gevoel ver weg is. Je wil hem eigenlijk naar je toe trekken door middel van een teken. Zit ik nog wel op de goede weg? Gaat het allemaal nog wel lukken? Hebben wij niet die behoefte om die zekerheid bevestigd te zien in een wonder of een of ander goddelijk ingrijpen? Nou, het is een beetje raar, want terwijl het woord van God, als we dat lezen, heel rijk is aan genade, liefde, adviezen, noem het allemaal op. Als je de Bijbel leest, dan spreek je in principe met God. Dan ben je in gesprek met God. De fariseeën in Matteüs 12, vers 28, die wilden dat ook. Hè? Die zeiden ook, nou, geef ons maar een teken om te zien dat u de Jezus bent, de mensenzoon. Alsof dat teken dan opeens zou leiden tot de bekering van al die wetgeleerden en die fariseeën. En Jezus deed dat ook niet. Jefta vroeg niet om een teken, maar hij wilde wel de controle houden. En uit die onzekerheid in ieder geval vastgesteld hebben dat die overwinning aan zijn kant was. En toch deed hij dat uit geloof, want hij vroeg het aan niemand anders dan aan God zelf. Hij zou zich aan die belofte houden en verwachten dat God dat ook zou doen. Ik vind het, is het dom? Ik weet het niet. Ik überhaupt die belofte maken, daar gaan we het zo even over hebben. Maar ook de formulering van de belofte en de berouw naar de belofte. Ik vind het nogal een aantal dingen waarvan ik denk... nou, jongens, daar kunnen we nog een wijze les uit leren op 16 juni 2024. Ik heb u wel eens verteld van Sarah, mijn dochter... dat dan kreeg ze wat een paar maanden geleden in de stad. En zei ze, dankjewel papa, ik ben er super blij mee. En zei ik, zou je me nu voor altijd gehoorzamen? En binnen 1 seconde zei ze nee. Dat is precies wat dit niet is. Gelukkig maar, want anders had ze een heel moeilijk leven gehad. Maar toch maken we nog wel eens mee dat mensen voorwaardelijke beloftes maken. Als jij zorgt dat dit, dan zal ik dat. En op zich is daar niet zo enorm veel mis mee. Maar het heeft wel te maken met de uitdaging die voor je ligt. Des te groter zal die belofte dan zijn. Dus de grootte van de uitdaging zoals jij dat voelt... en de onzekerheid die daar dus mee gepaard gaat... zijn af te lezen uit de belofte die je maakt, die je daar tegenover stelt. En Jefta maakt ook zo'n domme belofte. Het eerste wat hem tegemoet komt rennen. Hij dacht natuurlijk aan een geit of een kip of een pauw, weet ik veel. Maar in ieder geval, dat grondwoord wat daar staat... Wij zeggen daar hier, hè, lezen wij hem. Maar het grondwoord kan zowel mens als dier zijn. En het kan een heitje of een zijtje zijn. En gebruikelijk in die tijd was dat bij een overwinning... en dan kwamen al die, mannen vol adrenaline terug... en lange tijd hun gezinnen en vrouwen en kinderen en weet ik het wat allemaal niet gezien. En dan kwam kwam iedereen naar buiten gerend... met inderdaad tamboerijnen en trommels en dansend naar buiten... om die soldaten, die strijders, binnen te halen met de overwinning. En ik zal u één ding zeggen, Jefta had het... kunnen weten. Hij had kunnen weten dat er iemand anders naar buiten zou hebben kunnen lopen. Die formulering van die belofte was te uitgebreid. Kijk, die geit die wilde hij nog wel op het vuur gooien, maar nu was het zijn dochter die hem tegemoet kwam rennen. En dan breekt eigenlijk wel een beetje de pee uit. Jefta beseft ineens dat hij een hele domme fout heeft gemaakt. Een brandoffer voor de Heer en zijn dochter is eigenlijk de pineut. Dan blijft wel de vraag over hoe we daarmee om moeten gaan met die belofte. Dus Jefta heeft nu eenmaal die domme belofte gemaakt. Had hij het kunnen weten? Want hij had het veel te generaal gemaakt, die belofte. Je kan er alle kanten mee op. Maar dan die belofte zelf. Kan je daaronder uitkomen? En Jefta, daar gaan we naar zijn karakter toe, was een man van principes. Een man die zich niet liet kennen. Een man die geen gezichtsverlies wilde lijden. Hij was net in ere hersteld eigenlijk. En de Bijbel is daar helder over. Wie aan de Heere iets belooft, die moet dat nakomen. In nummer 30 beginnen we daarmee. Wanneer een man de Heer een gelofte doet of een eed zweert om een verplichting op zich te nemen, dan mag hij zijn woord niet schenden. Overeenkomstig alles wat uit zijn mond komt, moet hij doen. In Prediker zegt God, als je God iets beloofd hebt, doe het dan ook snel, zo snel mogelijk wat je beloofd hebt. Want hij houdt er niet van als mensen niet doen wat ze hebben gezegd. Want dan ben je een dwaas. Wat je beloofd hebt, moet je ook doen. Het is beter om niets te beloven dan om iets te beloven en het niet te doen. God waarschuwt hiertegen het lichtvaardig doen van beloften. Zo'n belofte die je er echt uitknalt. Je moet je maar voorstellen, stel dat een kind zegt... Goh, mag ik vanavond tot 3 uur uit? Het is niet zo'n heel zuivere kroeg. Maar dan zal ik de komende 4 weken de afwas doen. Dat is lang hoor, 4 weken. Dat is 28 dagen de afwas doen. Staat dat in vergelijking tot dat ene avondje uit? En dan geldt hier zeker, zo'n belofte geldt zeker naar de Heer toe, maar ook naar de medemensen toe. Want die kun je daar flink mee onderuit halen. Als iemand een godsdienstige belofte doet als vrome daad en hij komt die niet na, dan is dat in de ogen van de Heer een zonde. En dat lezen we in Deuteronomium. Als je de Heer God iets belooft, stel dan niet uit om te doen wat je hebt beloofd. Want de Heer God wil niet, hij wil dat je doet wat je hebt beloofd. Als je dat niet doet, ben je schuldig. Maar als je geen belofte doet, kun je hierin ook niets verkeerd doen. Je moet alles doen wat je aan God hebt beloofd. Je was immers niet verplicht om iets te beloven. Je wilde het zelf. Die belofte, dat is een vorm van openbaar vroom zijn. Openbaar, opzichtig, heilig zijn. Dat is een belofte maken waar iedereen bij is. En dat gebeurt doorgaans ook wel in een bepaalde gemoedstoestand. Want wat was die gesteldheid van het hart van Jefta toen hij die belofte deed? Ik zou zo graag daar op dat moment naast hem hebben gestaan toen hij dat zei. En dat je mond dan openvalt en dat je zegt, hé, maar jij hebt toch de geest van God ontvangen? Die kracht, die discipline, die motivatie. We gaan ervoor, we gaan die overwinning binnenhalen. En toch ga je dit vragen. Ik denk dat je daar een enorme vraagteken boven je hoofd krijgt. Waarom? En ik denk dat Jefta ik denk dat hij zat in een bepaalde opwekking, een bepaalde overenthousiasme. Aan ons de overwinning door God. Ik zal hem bij terugkomst dit en dat geven. We gaan daarvoor, want God is trouw. En hij nam een voorsprong eigenlijk door te zeggen, nou, en dan beloon ik God van onze kant met een brandoffer. Alsof God dat nodig zou hebben gehad. Terwijl God al lang een plan had. Maar Jefta was een principiële man, zoals we dat zeggen. En dat zagen we dus maar weer bij die ontmoeting met zijn broers. Hij is gedisciplineerd, onbuigzaam en hij is echt keihard. Niet alleen voor zichzelf, maar zeker ook voor anderen. En dan te beginnen bij zijn dochter. Sterker nog, hij zegt tegen zijn dochter, die eigenlijk de pineut is, zakt hij door zijn hoeven en zegt hij, wat stort je mij in het ongeluk? Nou, dat is ook nog leuk om te horen voor zo'n dochter. Maar hij heeft die belofte gemaakt. Het is zijn dochter die tegen hem zegt, jij hebt nu eenmaal die belofte gemaakt, nou moet je het ook doen ook. Zou Jefta weer getwijfeld hebben op dat moment? Waarom zegt zijn dochter tegen hem, doe het nou, want je hebt het de Heer beloofd. Even over dat brandoffer. Ik ga het daar echt niet over hebben. Het is een onderwerp waar de meningen tot op de dag van vandaag over verschillen. Ik zal er iets heel kleins over zeggen. In Psalm 51 staat, dat is een van de heftigste boetepsalmen, zegt David het volgende. Want gij hebt, oh, dit is kleins, hè? Want gij hebt geen behagen in slachtoffers die ik brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. En de vraag is, waarom is dat zo? Waarom bestaat het dan? Die offerdienst was toch door de Heere zelf ingesteld? En de antwoord op deze vraag vinden we dan in een ander vers van dezelfde psalm. En die kent u. Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Het gaat bij God niet om de daden die men doet, maar om de gesteldheid van het hart. Weer dat tweeklievend zwaard. Wat is er van de Heer en wat is er van jezelf? En dat is dan ook in Psalm 51 waar David voor bidt. En of die dochter nou gedood is en als brandoffer en et cetera. Het feit dat Jefta op Vaderdag zo gebroken is, het was zijn enig kind, hè? Laten we dat even erbij zeggen, dat hij op welke manier dan ook zijn enige dochter, enig kind, is verloren. Hoe dan ook, waar dan ook aan, hij is zijn dochter kwijt. Dat vind ik al erg genoeg. De vraag of hij nou echt haar op de barbecue gegooid heeft, ja of nee, dat weet ik niet. Het doet ook helemaal niks, voegt ook niks toe en doet ook niks af aan de preek van vandaag. Hij is zijn dochter kwijt. Aan de ene kant zeggen mensen, typische argument wat we kennen. Nou, wat er staat, staat er. Het andere argument is dat het verbranden van mensen in de eredienst van de Israëlieten echt not done is. Je verbrandt geen mens. Klaar. Een derde argument wat ik nog wil aanvoeren is dat Jefta genoemd wordt in de Hebreeën en later ook in Samuel, of eerder nog in Samuel, als een geloofsheld. Jefta wordt nog steeds genoemd. En nu komen we op de vraag, moest dat nou? Als we naast Jefta hadden gestaan, zoals ik net zei, zouden we toch echt zeggen, Jefta, moest dat nou? was het nodig? Voegde het iets toe? Nee, je moet helemaal geen belofte doen aan God. Je kan, moet dat nou, kan je op drie manieren zeggen. Hè? Moet dat nou? Moet dat nou? Of moet dat nou? Moet dat nou? Nee, je moet helemaal geen belofte doen aan God. En zeker niet een belofte waar je de consequenties niet van hebt geïnventariseerd. Waarvan je dus helemaal niet weet of je dat wel kunt waarmaken. En wat ik zojuist ook gezegd heb, komt vaak op in een opwelling van wat voor emotie en gevoel ook. En in dit geval was het overenthousiasme, denk ik, een enorme opwekking, adrenaline, ik weet het niet. Spreuken 13, vers 3 zegt: wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel. Wie zijn lippen opensperrt, hem wacht de ondergang. En Jefta had zijn mond open gedaan in een moment van overenthousiasme met een vleugje onzekerheid. En Jefta vindt zelf, ik moet woord houden. Dat heeft hij gelezen. Deuteronomium, in Numeri staat het. Hij is een man die het woord kent en hij is een man die de wet kent. Dat ben ik. Het hotel. Hij is een man die het woord kent en hij is een man die de wet kent. Hij is een man die geen aanzien niet wil bezoedelen. Hij is gedisciplineerd, principieel, onbuigzaam. Ik ben Jefta en bij mij zul je geen fouten zien. En hij moet doen wat hij beloofd heeft, want anders zondigt hij. Anders verbreekt hij zijn belofte. Hij moest het niet, echt niet. Die belofte moest hij niet maken. En ik denk dat hij dat pas heeft beseft toen hij die belofte moest nakomen. Dit is een vorm van vroom zijn. Ik ben onwrikbaar, ik ben Jefta, ik moet die belofte waar gaan maken. Anders zien andere mensen aan mij dat ik mijn belofte niet zou houden zometeen als hoofd of als richter van Israël. Ik doe dat heel vaak hè, bij mijn, ja weer Sarah, het is altijd Sarah. Maar dan zeg ik, zullen we dit of dat doen? En dan blijkt het dus eigenlijk niet te kunnen. En dan zeg ik, sorry Sarah, we moeten het even opschuiven naar volgende week. Ja, je hebt het beloofd. En dan zeg ik altijd, ja, garnalen hebben ook een hoofd. Nou, dan wordt ze nog bozer. Als er iemand boos wordt als je je belofte niet houdt, dan is het Sarah. Dus ik moet heel erg goed nadenken. Als zij vraagt, zullen we gaan bolderen? Dat vindt ze hartstikke leuk. En dan moet ik echt kijken of het kan, of het past in het schema, et cetera. Want ik kan nooit zomaar in een opwelling zeggen, ja, leuk, gaan we doen. Want dan lig ik vast. Die vrome daad van Jefta. Een vrome daad. Wat iedereen gezien heeft, daar kan hij nu eenmaal niet op terugkomen. Daar komen we zo nog op terug. Moet dat nou? De volgende vraag, de inhoud van die belofte. Had hij niet beter na kunnen denken? Als je toch al zo'n belofte doet, zeg dan, als er een lammetje mijn huis uit komt lopen, dan ga ik dat aan u offeren. Maar voor zo'n simpele formulering, hè, gewoon een lammetje, als er een lammetje mijn huis uit komt lopen, als u me de overwinning geeft, kom behouden terug. Dan ga ik u een lammetje offeren. Kennelijk was de uitdaging, hè, waar we het over hadden, was zo groot voor Jefta in zijn ogen. Misschien begon hij te twijfelen, kreeg hij een inzinking. Bleek dat toch zo'n grote uitdaging zijn dat daar tegenover een heel grote belofte moest komen te staan. Hij had kunnen weten dat zijn belofte te algemeen geformuleerd was. Überhaupt stond God erop te wachten dat er een brandoffer kwam. Het is een moeilijk punt. Moet dat nou? Jefta had ook kunnen zeggen, ik heb gezondigd. Ik krijg het echt niet over mijn hart om dit bij mijn eigen dochter te doen. Ik dacht dat het een kip zou zijn, maar het is de dochter die naar buiten loopt. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om mijn dochter op te gaan offeren op deze manier. En alsof Jefta überhaupt niet zondigde. Alsof u en ik niet dagelijks zondigen. Ja, tuurlijk, Jefta die zondigt ook. Alleen dit heeft hij zo in alle openbaarheid, vroom heeft hij die belofte gemaakt, dat het aanzien is waardoor hij zegt nee en nu hou ik vast. Want anders leid ik gezichtsverlies. Zijn vaderhartje had hem echt wel ruimte gegeven om te zeggen, weet je wat, dochter, we gaan het op een andere manier doen. Of ik ga mijn belofte niet houden. Dan maar zonde. Doe het dan helemaal niet en laat zien dat God in de hemel zoveel meer is dan de mens die hij heeft geschapen. En beleid je zonde. En zeg, ik heb zo'n grote fout gemaakt. Dit had ik niet voorzien. Ik trek mijn belofte terug of ik verbreek mijn belofte. Ik vraag me af of God dan gezegd zou hebben, is het klaar. Dan is het helemaal over. Broers en zusters, laten wij niet in deze valkuil vallen. Ik ga een link maken met die belofte en principieel zijn. Ik ga even een link maken met vroom zijn in de openbaarheid. Je uiten door dingen te zeggen die anderen wel pijn kunnen doen. Deze gemeente ken ik al. Ik ben eigenlijk geboren in deze gemeente. Hè, kan je niks aan doen. En daar waren echt wel Jefta's vroeger. Misschien nu ook nog wel. Ik weet het niet. Krachtig in het woord waren die mensen. Wijze tekst. Principieel. Onwrikbaar. Maar er miste altijd iets als ik daarnaar aan terugdenk. Er miste iets. Een, zoals we dat zeggen in Frankrijk, een je ne sais quoi. Ik miste iets bij die mensen. Hoeveel bijbelkennis ze ook hadden. Frits, gaat niet over jou, hè? Zo oud ben je nog niet, hoor. Zo oud ben je nog niet. Misschien was dat zelfreflectie wat ik miste. Misschien was dat de manier hoe ze zichzelf een positie gaven binnen de gemeente. Een positie aan zichzelf, boven anderen. Hoe dan ook, het woord van God is waarheid. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het woord wordt levend door de geest. De Heer Jezus Christus zelf is het woord. En het woord leeft niet door principes en het woord leeft ook niet door letterlijke kennis. Dat is niet hoe het woord leeft. Gods geest maakt het woord levend. En als wij de letter van dat woord de boventoon laten voeren in het evangelie, dan is er simpelweg geen ruimte meer voor de liefde van God die leidt tot geloof. Er staan weet ik veel hoeveel adviezen, regels, wetten, hoe je het allemaal ook wil noemen, niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. Het is, je kunt daar de nadruk natuurlijk op leggen in eerste instantie, maar dan lees je op wat er staat. Wanneer we de Bijbel uitleggen, vervallen we af en toe in dat kader van de letter. We gaan daar flink tegen in, we gaan andere mensen de maat nemen. We zeggen, nou maar het staat zo in de Bijbel en jij doet het anders. Alsof wij zelf niet zondigen. Dat doen we allemaal. We zijn geen heilige boontjes. In Romeinen 2 vers 1 zegt Paulus, wie een ander veroordeelt, veroordeelt zichzelf. Je doet precies hetzelfde. En wij willen mensen graag vertellen wat wel en niet mag, gebaseerd op de Bijbel. Soms doen we dat zelfs wanneer we het niet eens begrijpen. De letter, zegt Gods woord, dood, maar de geest maakt levend. Je kunt er echt wel schade mee berokkenen, met die letters. En als je niet beleidt dat Gods, dat je zelf een zondaar bent. En dat je. En als je niet beseft dat Gods geest deze letters levend maakt, dan, als je dat niet beseft, dan is er gewoon geen plek voor fouten. Dan is er geen plek voor een nieuwe kans. En voor 100 nieuwe kansen. Maar er is in de Bijbel wel degelijk plek voor het maken van fouten. We hebben het vorige week gehoord in de preek van Frits. Dat is uitgesloten, was de titel. Je hoeft niet uitgesloten te zijn, ondanks dat je dat wel eens leest. Er is geen uitsluiting bij God. Er is plaats voor een nieuwe start. Er is plaats voor een nieuwe kans. Dat is de plek waar Gods liefde heerst. Gods woord zegt in Romeinen 3 vers 21... ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Buiten de wet om, buiten al die lettertjes om. Daar is in de boek al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie ze ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen. Zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend. Omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. U zegt, ah, misschien denkt u, ja, dit ken ik allemaal wel, dit verhaal. Je kan het niet genoeg lezen. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren. Om uiteindelijk, in deze tijd, 16 juni 2024, te laten zien hoe rechtvaardig hij is. Dat doet hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Er staan heel veel letters in de Bijbel, maar dit is belangrijk. Wanneer je God lief hebt, wil je nu eenmaal naar hem luisteren. En in ons hart en in het hart van iedereen, daar kun je met een tweesnijdend zwaard doorheen. Er zijn dingen van God, er zijn dingen niet van God. En wat God wil, is dat wij in ons hart steeds meer plek maken voor hem. Maar geen illusies, broeders en zusters, geen illusies. Die balans kan heen en weer gaan. Soms krijgt God wat meer plaats en soms krijgt hij wat minder plaats. God krijgt vaak meer plaats in een moment van opwekking. Kijk uit wat je dan zegt. Soms heeft God helemaal geen plek in je hart en is die barometer helemaal naar beneden. En David vraagt dan ook, geef mij een standvastige, vaste geest. Soms maak je de verkeerde keuze. En dan heb je met je gelofte of je bijbelkennis of hoe jij vindt dat je moet leven according to the Babel, kun je andere mensen flink het leven zuur maken. Denk daarover na. Straf jezelf niet, maar straf ook andere mensen niet. En doe ze geen pijn. Want in Jezus Christus heeft ons uit die greep van die verstikkende regels en die regels die onze zonde blootleggen, daaruit heeft hij ons weggetrokken. En als je zegt, oh ja, dan, dat is fijn, dus dat hoeft dan allemaal niet. Dat is het dus niet. Dat wordt natuurlijk ook wel in 100 preken gezegd. Wat David ook zegt, als je graag die liefde van de Heer Jezus wil hebben, als je die relatie wil hebben, dan wil je ook niet meer die fouten maken. Dan wil je ook niet meer die dingen doen. Maar dat hoeft geen letter je meer te vertellen. Dat is Gods geest die tegen jou zegt, dat wil je niet, dit moet je niet meer willen. En je kunt steeds vervallen, hè, we zijn mensen, je kunt steeds vervallen in een oud patroon. Maar God is rechtvaardig en de Heer Jezus Christus heeft ons genade betoond. Dit is het einde. En toch is het voor mij nog niet helemaal klaar. Ik denk dat het verhaal nooit helemaal klaar zou zijn betreffende Jefta. Er zijn gewoon vragen. Ik blijf dat af en toe nog wel eens lezen. Maar mijn vraag zal altijd blijven, moest dat nou? Ik heb even een brief geschreven aan Jefta. Ik ga hem even voorlezen, want het is voor mij niet af eigenlijk. Misschien voor u wel, maar ik ga dat toch eens even voorlezen. Beste Jefta, schrijf ik. Ik weet dat je het had beloofd, maar dat hoefde niet. Je bent net als iedereen een mens en iedereen zondigt. Had dan maar op je eigen geloof berustende principes door Gods liefde laten bedekken. Wat anderen er ook van mochten vinden. Ja, je had het beloofd, En ja, wat je belooft moet je meteen doen, zonder omhaal. Dat heb je overigens niet gedaan, want je dochter mocht nog 2 maanden met de vriendinnen de bergen in. Maar goed, maar Jefta, jij bent een held in Gods ogen. Hij noemt je een geloofsheld. Dus je moet iets goed gedaan hebben. Je hebt gedaan wat hij van jou wilde. Jefta, God houdt van jou. En jij mocht God vertrouwen. God gaf je zelfs zijn geest van kracht en doorzettingsvermogen. En toch wilde je zekerheid. Je maakt een belofte waar je niet goed over hebt nagedacht. God is groter dan jij bent, Jefta. God heeft nooit gevraagd om jouw belofte. God geeft belofte. En nu ben je je dochter kwijt. Had ook niet echt gehoeven. God is groter dan jij bent, Jefta. Denk je niet dat God de liefde die je hebt voor hem en alles wat hij gemaakt heeft, inclusief je dochter, je gezin, je naaste. Denk je niet dat God dat echt als een offer had gezien? Dat je uit liefde had gezegd, ik weet dat ik zondig ben, maar ik verbreek uit liefde mijn gelofte. Want ik heb onderdacht een belofte gemaakt. Zal voor je carrière inderdaad niet zo lekker zijn geweest. Laat staan voor je aanzien. Dat vind jij ook belangrijk. Dat hebben we gelezen. Nou ja, goed Jefta, het is wat het is. We danken God voor jouw eigen verhaal. En toch vraag ik me af, hoe is dat nou? Laten we bidden. Trouw Vader in de hemel. Dank u wel, Vader, dat we zo uit uw woord mochten lezen. Dat we daar in die zin zo diep in mochten gaan, Heer, dat u eigenlijk in ons hart bent terechtgekomen. Dat u zoekt in ons hart. Dat u zelfs daar ons het proeven van de overwinning geeft. En toch zijn we nog wel eens onzeker. Toch gaan we beloftes maken. Toch willen we wel eens tekenen hebben. We hebben het zojuist ook gezongen. Maar Vader, u vraagt niet om zulke beloftes. U vraagt om een relatie met u. U vraagt om alles uit handen te geven aan u. En u de weg te laten leiden. Vader, er is maar één iemand die zijn belofte gehouden heeft. Eén iemand die dat gedaan heeft uit liefde. En uit liefde om de wil van de Vader te doen. Dat bent u zelf, God. In de persoon van Jezus Christus. En u heeft die overwinning behaald, want op de 3e dag bent u opgestaan en wij met u tot eeuwig leven. Vader, er lopen zoveel mensen op deze wereld die wij mogen benaderen, mogen vertellen van die grote liefde. Dat dit een wereld is waar je wel keer op keer een nieuwe kans krijgt. Dat er een wereld is waar je wel fouten mag maken. Dat er een wereld is waar wel een liefhebbende vader is. Die zijn armen, zijn geest als een harnas om je heen brengt. Vader, dank u wel voor dit verhaal. Dank u wel voor het verhaal van Jefta. En dank u wel dat we mogen weten dat u hem als een geloofsheld ziet. Ondanks die rollercoaster, die achtbaan van emoties, foute keuzes en wie Jefta dan ook is. Dat we ons daaraan mogen spiegelen en dat we ons niet hoeven te schamen als we heel erg op Jefta lijken. Dank u wel, Vader, voor dit woord, voor uw liefde, voor uw kracht en voor uw genade. En dat alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.